Trouw een overspelige vrouw, verwek kinderen bij haar, want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de Heer af te keren. Dat is de boodschap die de profeet Hosea uit Israël op een dag van God te horen krijgt. En ik kan me voorstellen dat toen Hosea deze woorden van God hoorde, deze opdracht om een overspelige vrouw te gaan trouwen, nou, dat hij zich wel even een paar keer flink achter de oren heeft gekrabbeld en zichzelf de vraag heeft gesteld: is dit echt van u, Heer? Moet ik als profeet gaan trouwen met een overspelige vrouw? En het antwoord vanuit de hemel was: ja, echt, Hosea, dat is de bedoeling. En dan lezen we vervolgens in Hosea 1, daarop trouwde Hosea met Gomer en zij werd zwanger. En uiteindelijk worden er 3 kinderen uit dit huwelijk geboren. En dan lezen we wat er uiteindelijk gaat gebeuren, wat eigenlijk bijvoorbeeld ook al was voorspeld, dat Gomer als overspelige vrouw andere mannen achterna gaat lopen en uiteindelijk uit het leven van haar man Hosea verdwijnt. Maar dan is er na verloop van tijd opnieuw een opdracht die Hosea krijgt, namelijk om zijn weggelopen vrouw weer op te zoeken, om haar vrij te komen, kopen, om haar opnieuw lief te hebben en weer opnieuw tot zijn vrouw te nemen. Nou, eigenlijk best wel een heel wonderlijk verhaal met een diepe boodschap voor Israël en ik denk ook een diepe boodschap voor ons allemaal. We hebben net een dramastukje gezien over 40 jaar Berea, hartstikke leuk zoals altijd. Maar dit verhaal, het verhaal van Hosea en Gomer, dat is eigenlijk ook een dramastukje. Zeg maar gerust een dramastuk. Een levenslang dramastuk om duidelijk te maken hoe Israël als volk door God was uitgekozen om zijn vrouw te zijn. Maar hoe dit volk steeds weer andere goden achterna ging lopen, andere mannen achterna ging lopen. Maar hoe God uiteindelijk in zijn liefde Israël toch blijvend als zijn vrouw aanneemt. Nou, ik kan me voorstellen dat je met deze inleiding inmiddels denkt: Wim, heb je voor vandaag niet de verkeerde preek meegenomen? Hallo, het is vandaag jubileumzondag, een van de 3 jubileumvieringen. En dan begin je uitgerekend op zo'n zondag met een verhaal over een profeet met een overspelige vrouw. Of bedoel je soms te zeggen dat Berea de afgelopen 40 jaar een beetje was als een overspelige vrouw die niet altijd even trouw is geweest in het dienen en liefhebben van God? Nou, we zullen daar ongetwijfeld, denk ik, soms wel in hebben gefaald, laten we eerlijk zijn. Ik denk dat wij met elkaar niet zo heel veel beter zijn dan het volk Israël. Ook wij hebben de neiging om soms achter andere goden aan te gaan. Ook wij hebben soms de neiging om geestelijk overspel te plegen in ons leven. Heer, vergeef ons. Waarin we de afgelopen 40 jaren misschien ook niet altijd zo trouw zijn geweest. Maar dat is niet de reden waarom ik vandaag op deze jubileumzondag begin met dit verhaal uit Hosea, dit dramastuk. Waarom wel? Nou, dat heeft te maken met die ene zin, met die one-liner, die slogan die eigenlijk al vanaf het begin af aan voor Berea zo belangrijk is geweest. En waarmee we allemaal groot zijn geworden. Deze zin: God kennen en hem bekend maken. Het is een beetje een tweeluik. Volgende week wil ik gaan nadenken over het tweede stukje van deze zin. God bekendmaken. Maar vandaag wil ik vooral graag met je gaan nadenken over wat het betekent om God te kennen. En wat hierin, zeg maar, de passie is van ons hart. Hosea en Gomer. Hun levensverhaal, hun dramastuk, zeg maar, de tekst van dit stuk, dat vinden we in de eerste 3 hoofdstukken van het gelijknamige Bijbelboek Hosea. Maar dan vanaf hoofdstuk 4 gaat de profeet Hosea spreken namens God en gaat hij uitleggen hoe het er in het Israël van die dagen ongeveer voor stond. Waar het zo helemaal fout ging. Wat misschien wel de kern, het hart van het probleem was, waardoor ze steeds weer van God afdwaalden, waardoor ze steeds weer overspel pleegden naar God. We lezen erover in Hosea 4 en 5. Bijvoorbeeld in Hosea 4 vers 1, daar lezen we dat er geen trouw was, geen liefde, maar vooral dat er geen kennis meer van God was. In hoofdstuk 4 vers 6, dat het volk en dat de priesters zonder kennis van God waren. En dan in hoofdstuk 5 vers 4 komen we dat weer tegen. De Heer kenden ze niet. Nou, we gaan straks nog wat meer horen over de betekenis van het woordje kennen. Maar laat me je nu vast zeggen dat dat kennen waar het hier over gaat, dat heeft niet zozeer te maken met, zeg maar, intellectuele kennis, maar veel meer met relationele kennis. Het gaat hier over kennen in de zin van het hebben van een relatie. Van een persoonlijke liefdesrelatie met God. Als het in 40 jaar Berea gaat om God kennen, dan gaat het niet in de eerste plaats om zoveel mogelijk over hem te weten te komen. Dat is ook goed, dat is ook belangrijk. Maar het gaat in de eerste plaats om dat we God persoonlijk kennen en dat we hem met een diep hartsverlangen, dat we hem steeds beter willen leren kennen. Maar daar ging het dus steeds weer opnieuw fout bij het volk Israël. Ze wisten zoveel over God te vertellen, ze waren zo religieus, ze wisten eigenlijk alles van het Oude Testament, maar ze kenden God niet persoonlijk. En leken daar in hun hart ook eigenlijk geen behoefte aan te hebben. Terwijl dat het juist is waar het God, wat God betreft, zo in ons leven en ook in het leven van onze gemeente om moet gaan. God kennen. Een andere profeet uit het Oude Testament, Jeremia, die doet er een hele mooie uitspraak over. En legt God als het ware deze woorden in de mond. God die tegen mensen, ook God die tegen Berea 40 jaar zegt: er is maar één ding waar jullie trots op moeten zijn. Berea, na 40 jaar op een jubileumzondag, er is maar één ding waar jullie trots op moeten zijn. Dat jullie mij kennen. En weten hoe ik ben. En dan aan het einde van het vers lezen we nog dit. Dit is wat ik, wat Heere God, wat de Heer van de gemeente, wat de Heer van ons leven, dit is wat ik belangrijk vind. Of zoals de HSV het zegt, dit is waar ik vreugde in vind. Waar gaat het God om bij 40 jaar Berea? Waar vindt hij vreugde in, ook voor de tijd die voor ons ligt, dat we hem kennen, dat we weten hoe hij is, hoe genadig hij is, hoe liefdevol hij is, hoe prachtig en hoe krachtig en hoe heerlijk hij is, dat we dat meer en meer gaan ontdekken. Dat is voor God belangrijk. Dat is wat voor God telt. En weet je, dit is voor God zo belangrijk. Dit is voor hem zo het allerbelangrijkste waar hij zoveel vreugde in vindt, dat we hem kennen, dat hij ook er alles aan gedaan heeft om hem te kunnen kennen. Want laten we eerlijk zijn, de afstand tussen God en ons was zo groot geworden, wij konden hem niet meer kennen. Maar wat heeft God eraan gedaan? Het allergrootste wonder, 2000 jaar geleden, we lezen dat in Johannes 1 vers 18, niemand heeft ooit God gezien, niemand kende God, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Jezus is gekomen zodat we God kunnen leren kennen. Zodat we een persoonlijke relatie met God kunnen hebben. En Johannes 5 vers 20. Wij weten dat God zo naar de wereld is gekomen. En hij heeft ons de ware God van dichtbij leren kennen. Dus we kennen God niet op een afstandje. Nee, door de Heer Jezus mogen we God zelfs van dichtbij kennen. En als het goed is, is het ook de bedoeling en het verlangen van ons leven en ook van ons als gemeente dat we God steeds beter gaan leren kennen. En daarvoor heeft hij de Heilige Geest gegeven. Paulus die bidt voor de gemeente van toen en ook voor Berea vandaag. Ik vraag dan aan God of hij jullie door de Heilige Geest nog meer wijsheid en inzicht wil geven. Dan kunnen jullie hem steeds beter leren kennen. Want, nog een keer Jeremia 9, er is maar één ding waar jullie trots op moeten zijn, na 40 jaar Berea, dat jullie mij kennen en weten hoe ik ben. Dat is wat ik belangrijk vind. Dat is waar ik vreugde in vind. Maar even terug naar Israël. Israël was als een overspelige vrouw, hebben we gelezen. Niet echt geïnteresseerd in een warme, liefdevolle, levende relatie met God. Er was inderdaad geen kennis van God meer in het land. Het volk en de priesters kenden God niet meer. De Heer, de mensen van het land, de volwassenen, de kinderen, de jongeren, ze kenden God niet. Ze wisten vast heel veel over hem te vertellen, dat wel. Maar ze kenden hem niet. En dan moet het op een dag zover komen dat God geen vreugde meer vindt in het volk. En dan komt God zover in Hosea 5 vers 15... Ik, de Heere God, Ik ga en keer terug naar mijn woonplaats. Met andere woorden, God trekt zich terug in de hemel. Totdat zij zich schuldig weten. Totdat zij gaan ontdekken waar het hen aan ontbreekt, namelijk God kennen. En totdat ze mijn aangezicht gaan zoeken. En er staat er nog bij, in hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. Dit is waar God heel bewust zijn volk naartoe wil leiden. Dat ze hem ernstig gaan zoeken. En soms is het nodig dat je ook in ons leven, dat je eerst in een benauwdheid terechtkomt. Een benauwdheid in de zin van een diep besef. Ik kan en ik wil zonder God niet leven. Want zonder God is er geen leven. En vanuit die benauwdheid ga je de Heer ernstig zoeken. En dan komen we bij hoofdstuk 6. En dan lezen we de reactie van het volk op dat terugtrekken van God. En de woorden die we nu gaan lezen, er wordt soms wel een beetje aan getwijfeld hoe oprecht en hoe diep deze woorden dan zijn geweest. En er is ook wel reden voor om daaraan te twijfelen, dat zullen we straks zien. Maar laten we eerst maar eens deze woorden zo lezen en ervan uitgaan dat het echt en oprecht bedoeld is. Wat lezen we als reactie op het besluit van God om zich terug te trekken? In de hemel, om zich terug te trekken uit de relatie, om zeg maar even de stekker eruit te halen. Oh nee, roept het volk, oh nee, en er komt een diepe benauwdheid als God zich gaat terugtrekken uit ons leven. Wat blijft er dan nog over? En dan roepen ze het uit, kom, laten wij teruggaan naar de Heer. Hij heeft ons verscheurd en hij zal ons genezen. Ja, Heer, u hebt ons verscheurd. Maar we geloven, als we teruggaan naar u, dan zult u ons genezen. Ja, uw hand heeft ons geslagen, maar als we terugkeren, dan geloven we dat u ons zult verbinden. En dan gaat het verder, een geweldige belijdenis. Hij redt ons na 2 dagen van de dood. De 3e dag doet hij ons opstaan. In zijn nabijheid zullen wij leven. Dit is een profetisch woord met meerdere lagen, zoals het zo vaak gaat bij profetische woorden. De eerste laag van dit woord heeft te maken met een aantal instructies die we in Leviticus lezen over het vieren van de grote feesten. Dan wordt er een instructie gegeven voor de 1e, voor de 2e en voor de 3e dag. Daar wordt naar verwezen. Maar natuurlijk verwijst dit ook naar het feest wat we over 2 weken gaan vieren. Pasen, dat de Heer Jezus na 2 dagen op de 3e dag is weer opgestaan. Een heerlijk profetisch woord. Maar dit is ook een profetisch woord als het gaat om de toekomst van Israël. Na 2 dagen van dood zullen ze worden gered door God en op de 3e dag zullen ze opstaan. Lees maar Ezechiël 37, dat gaat nog gebeuren. Maar deze profetische woorden hebben ook een boodschap voor ons heel persoonlijk. Als wij teruggaan naar de Heer. En misschien wel voor de zoveelste keer. Maar als wij teruggaan naar de Heer, dan mogen we het zeker weten, dan zal hij ons redden en dan zal hij ons doen opstaan. En dan zullen wij weer altijd in zijn nabijheid mogen leven. Wauw. En dan komen we bij het vers uit waar ik vandaag uiteindelijk ook uit wil komen. En dat alles te maken heeft met die slogan van 40 jaar Berea. God kennen en hem bekendmaken. Vandaag over God kennen. Hosea 6 vers 3. Dan, wanneer we teruggegaan zijn naar de Heer, wanneer hij ons weer heeft opgericht, dan zullen wij hem kennen. En er jagen om de Heer te kennen. Even zeker als de dageraad, zoals het vanmorgen weer licht werd, even zeker als de dageraad zal hij komen, dat is God. Hij komt naar ons toe als milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt. Dat hebben onze levens. En wat heeft onze gemeente dat steeds ook opnieuw nodig? De milde regen van Gods aanwezigheid. De lenteregen van Gods liefde en van Gods genade, waardoor we gaan bloeien en groeien steeds weer opnieuw. Waar het de afgelopen 40 jaar bij Berea om is gegaan, en waar het wat mij betreft de komende 40 jaar, als God ons die geeft, nog steeds om zou moeten gaan, is hem kennen. Dat eerste regeltje van Hosea 6 vers 3. Dan zullen wij hem kennen en naar jagen om de Heer te kennen. Even een vraag, als je thuis nu meeluistert of de mensen hier in de zaal. Even een vraag, als je dit zinnetje zo leest, is dit een verwoording van wat er aan verlangen in jouw hart is? Is dit een hele mooie verwoording van de gemeentecultuur van Berea? Berea is een gemeente. Oh, daar jagen ze ernaar om God te kennen. Dat roepen ze niet alleen in hun slogan al 40 jaar. Maar dat is de praktijk van gemeenten zijn in Berea. Dat zijn mensen, dat zijn mannen en vrouwen die ernaar jagen om God te kennen. Ik had beloofd nog wat in te gaan op de betekenis van het woordje kennen. Dat is de vertaling van het mooie Hebreeuwse woord yada. En ik zei al, dan gaat het niet om een intellectuele kennis. Nee, dan gaat het om een kennen vanuit je hart. Je kunt iemand kennen zonder hem ooit gezien of gesproken te hebben. Maar hier gaat het om een kennen vanuit je hart, om een relatie. Als we in de Bijbel lezen over God kennen, als we als Berea zeggen we willen God kennen, dan bedoelen we kennen, maar dan bedoelen we ook dat we God willen erkennen. In de zin van we erkennen hem als de Heer van ons leven. We erkennen zijn Zoon als degene die gekomen is in deze wereld om ons te redden. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven ontvangen. Dat erkennen wij. Wij erkennen, Heer, mijn leven is voor u. Dat heeft alles te maken met kennen. Maar weet je waar je dat woordje yada ook tegenkomt? In Genesis 4, vers 1, waarin de hele oude vertalingen dit staat. En Adam bekende Eva. In de nieuwe vertalingen staat, Adam had gemeenschap met Eva. Dit is wat God zo graag wil. Dat we zo'n intieme, zo'n close relatie met hem hebben. Dat we hem zo goed kennen en door hem gekend worden. Het is wederzijds dat we gemeenschap met hem hebben. Dat we zo één met hem zijn. Kennen heeft te maken met een relatie die gebaseerd is op wederzijdse liefde. Dit is waar het God om gaat. Dit is wat hem diepe vreugde geeft. Dat we zo dichtbij hem mogen komen en dat we hem steeds beter gaan leren kennen. En dan staat erbij dat we ernaar gaan jagen om de Heer te kennen. Er wordt hier een heel krachtig woord gebruikt. Ik heb eens even gekeken hoe dat woord, dat Hebreeuwse woord, op andere plekken in de Bijbel wordt vertaald. Nou, achterna gaan, achtervolgen, najagen, op de hielen zitten. Weet je wat God vreugde geeft? Diepe, intense vreugde in zijn hart. Mensen, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen. Mensen die hem steeds beter willen leren kennen. En die hem achterna gaan, die hem achtervolgen, die hem najagen, die hem op de hielen zitten. Dat is niet oneerbiedig. God ziet dat graag. Als je God achterna jaagt, dan zal God nooit zeggen, doe eens even een beetje rustig aan. Kom eens even niet zo dichtbij. Nee, God zegt, kom maar, jaag me maar na. Zit me maar op de hielen. Als het jouw verlangen is, van jouw hart, om zo close met mij te leven. Oh, je mag me achterna zitten. Gewoon omdat we zo naar hem verlangen. Omdat we zo gepassioneerd zijn voor God. Omdat we, mag ik het zo zeggen, omdat we zo verliefd zijn op God. Omdat we zo vurig van hart zijn. We zetten alles op alles om te groeien. Om te verdiepen in onze relatie met God. Daar moet gewoon alles voor wijken. Hebben wij deze passie in ons hart? Of misschien moet ik zeggen, na 40 jaar, of hoe lang je ook bij Berea zit, of hoe lang je al volgeling van Jezus bent, hebben wij deze passie nog in ons hart? Zoals David, dat op een dag zo echt vanuit de diepte van zijn hart uitschreeuwde naar God in Psalm 42. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dat is passie. Dat is verlangen. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Herken je deze woorden? Is dit de passie van jouw hart? Ik zei net dat Bijbeluitleggers er soms wel een beetje aan twijfelen of die woorden van Hosea 6 vers 1 tot 3, of die wel echt gemeend waren. Of, zo wordt er soms de vraag gesteld, of was het eigenlijk meer een soort oppervlakkige momentopname? Een, noem het, emotionele trilling van het hart en meer niet. Nou, deze twijfel over de diepte van deze woorden heeft te maken met hoe God vervolgens reageert op deze hartekreet van zijn volk Israël. We lezen dat in het volgende vers, Hosea 6, vers 4. Waarin God zegt, ja, jullie roepen tot mij en jullie nodigen me uit, kom terug en je jagen. En daarom mij beter te leren kennen, maar wat moet ik met je beginnen? Ephraim. Ephraim is in Hosea de naam voor de noordelijke 10 stammen van Israël. Wat moet ik met je beginnen, Juda? De naam van de zuidelijke 2 stammen van Israël. Wat moet ik met jullie beginnen? Want jullie liefde, zegt God dan, is als een ochtendnevel, als dauw, die 's morgens vroeg verdwijnt. Ai. Dat is het risico. Dat onze liefde en onze passie voor God als een soort steekvlam omhoog schiet. We willen er naar jagen om hem beter te leren kennen. Zingen we en jubelen we uit op zondagmorgen. Maar voordat het maandagmorgen is, is het eigenlijk als een ochtendnevel, als dauw, 's morgens vroeg al verdwenen. Dat gebeurde bij Israël. En dan is mijn gebed op deze jubileumzondag, voor ons als gemeente, voor mij persoonlijk, en ik wil je uitnodigen om dit gebed mee te bidden. Heer, laat onze liefde voor u niet zijn als een ochtendnevel. Vluchtig, een oppervlakkige emotie. Morgen gaan we weer verder met het leven van alle dag. Heer, laat het niet zo zijn dat we op zondagmorgen gepassioneerd zingen, ik wil u kennen, Heer. Maar de rest van de week er geen enkele moeite voor doen om hem echt beter te leren kennen. Laat het zo zijn in ons leven, dat we deze woorden vanuit Hosea 6 vers 3, dat we ze op zondagmorgen mee kunnen zingen, mee kunnen spreken, kunnen beamen, amen op kunnen zeggen. Maar ook op maandag, ook op dinsdag, ook op woensdag, ook op donderdag, ook op vrijdag, ook op zaterdag. 24/7, dan zullen wij hem kennen. En niet omdat je toevallig bij Berea hoort en waar het in de slogan staat, God kennen. Nee, omdat het de passie is van je hart. Omdat je zoveel van hem houdt. Je wilt hem steeds beter leren kennen. Je wilt ernaar jagen om de Heer te kennen. Wij gaan luisteren naar een lied van de band. Revival heet dat. Opwekking. Het stond eigenlijk aan het einde van de dienst, maar ik vroeg aan Sander, zouden we dit lied direct na de preek kunnen zingen? Want ik geloof dat God elke keer opnieuw in ons eigen leven, ook in onze gemeente, hij wil ons een revival geven. We gaan het straks zingen. Open the heavens, fling wide the gates. Gooi open de hemelpoorten en laat die regen, laat die voorjaarsregen komen. En wilt u ons opnieuw weer bedouwen met uw geest. En wilt u elke dag opnieuw, ook voor de komende 40 jaar, onze gemeente laten zijn. En onze gemeenteleden laten zijn. Die het vol passie kunnen zeggen. Dan zullen wij hem kennen. En er jagen om de Heer te kennen. Amen.